Ja, van harte welkom terug hier in de Pianobar. We hopen dat jullie tot nu toe een mooi programma hebben kunnen volgen, een lekkere lunch hebben gehad. Want bij mij hier in de Pianobar zit Alfred de Weert. Alfred, van harte welkom. Leuk dat je er bent. Met deze temperaturen in de bar.
Het is lekker warm.
Ja, het is lekker warm hier. En jij bent de directeur Tender Management bij CSU. Dat is een groot schoonmaakbedrijf. Ja. En daarnaast ook moderator van de kenniskring aanbesteden. Ja, we gaan het dit half uur hebben over hoe de overheid beter kan aanbesteden. Hè? Echt vanuit het perspectief van de markt. Dus wat kunnen we leren ook van de andere kant van de tafel. Ja. Maar voordat we echt de diepte induiken, misschien even een moderator van de kenniskring aanbesteden. Wat is dat precies?
Nou, moderator, de kenniskring aanbesteden is een groep van aanbestedingsexperts uit het bedrijfsleven die in de tijd zagen dat de hele discussie over aanbesteden werd gevoerd door brancheverenigingen, door juristen. En juristen zijn hele aardige mensen, maar als je een hamer bent, is ieder probleem een spijker. Dus we zagen ook wel dat niet altijd de juiste thema's waar wij mee zaten als grootverbruikers van het aanbestedingsrecht eigenlijk ter tafel kwamen.
Want welke thema's bleven dan liggen?
Nou, beoordelingssystematieken bijvoorbeeld. Of hoe vervelend de administratie druk was. Er zijn een heleboel voorbeelden die eigenlijk niet zozeer juridisch zijn, maar gewoon puur praktisch van aard in aanbesteden. En die werden te weinig benoemd. En vandaar dat we hebben gezegd van, wij doen er heel veel per jaar. Hè. Samen de leden doen ongeveer 6 miljard aan omzet bij de overheid. Dus dat is best veel. En we hebben ervoor gekozen om op een positief kritische wijze mee te doen aan de discussie over aanbesteden. Het publieke debat eigenlijk. En dat betekent dat we heel vaak met inkopers in gesprek gaan over, jullie doen dit, wij kijken er zo naar. Is dit misschien te overwegen om het te veranderen of te verbeteren? Of ook eigenlijk aan te geven hoe wij tegen zaken aankijken.
Ja, en is dat een prettig contact? Wordt er goed over en weer naar elkaar geluisterd?
In die sessies wel. En daarna volgt altijd wel weer natuurlijk de volgende aanbesteding die op de mat ploft en denkt van, misschien dat ik het nog duidelijker uit moet leggen.
Dus de praktijk is soms wat weerbarstiger. Nou goed, daar gaan we in ieder geval dit half uur ook zeker over doorpraten. Ja. En daarin ook jullie ervaringen als marktpartij. Maar we hebben ook natuurlijk gevraagd aan jou om een liedje uit te kiezen. Zullen we gewoon meteen gaan luisteren?
Graag.
Komt-ie.
Pluizig en blauw. Kijk, ik ben pluizig en blauw. Het is de kleur die ik wou. Precies het soort blauw, het blauw waar ik zo van hou. Niet zwart, niet groen en niet grauw. Niet hard, maar pluizig en blauw. En oranje, het is de beurt aan jou.
Dankjewel, mooi.
Ja, Alfred, pluizig en blauw. Volgens mij is het een liedje van Sesamstraat.
Het is inderdaad van Sesamstraat en het is eigenlijk al ruim 30 jaar een van mijn absolute favorieten. Het is ten eerste een hartstikke vrolijk nummer. Dus je wordt er altijd blij van. Ten tweede is het ook een heel mooi inclusief nummer eigenlijk. En dat besefte ik in dat tijd misschien nog niet, maar ondertussen steeds meer. Het gaat over eigenlijk de blauwe figuren. Superrover, Cookie Monster en het Harry Monster, geloof ik, heet die gozer. Die zijn alle drie pluizig en blauw. En die zingen hoe ongelooflijk blij ze zijn met zichzelf en met elkaar. Tot er op een gegeven moment Pretzel bijkomt. En die zegt van, ik wil ook meedoen. Dat verwoordt hij iets anders in de zin van, maar goed. Zij verstaan dat. En in eerste instantie wordt er dan wat afwijzend op gereageerd. Van jij mag niet meedoen, want jij bent pluizig, maar je bent oranje. Maar goed, hij blijft aandringen. En uiteindelijk mag Pretzel meedoen. En dan wordt het lied veranderd in pluizig en blauw en oranje.
En oranje.
Ja, wij zijn pluizig en blauw en oranje. En daar zijn we ook hartstikke blij mee.
Een heel erg inclusief lied.
Enorm inclusief nummer.
Jouw favoriete nummer.
Ja, absoluut. Een van mijn favorieten.
Hoe verhoudt zich dat tot aanbesteden? Want is de aanbestedingswereld dan juist heel erg pluizig en blauw? Of is oranje ook wel... wordt oranje ook voldoende uitgenodigd?
Als je met oranje bedoelt de discussie over doet het MKB genoeg mee, dan denk ik, volgens mij wel.
Jou wel. Dat in ieder geval MKB wordt voldoende betrokken. Nou, bij...
De cijfers zeggen wel dat het MKB zeg maar van de taart die er is, krijgen ze inderdaad wel een flinke punt. Absoluut. Een behoorlijk flinke punt zelfs. Hè? Ja. Dus door alle onderhandse aanbestedingen. Dus dat, maar goed, dat wil nog niet zeggen dat we ze niet nog meer kunnen betrekken overigens. En dat zie je ook in heel veel beleid van gemeenten vooral. Koop lokaal, koop MKB. Dus, en ook in onze politiek in de Tweede Kamer is het MKB is doorgaans een van de belangrijkste thema's als het over aanbesteden gaat.
Ja. Dus de markt in brede zin kan zeg maar inschrijven op de aanbestedingen. Die kan eigenlijk meedingen naar een stukje van de taart.
Ja,
en als je aan, en als je aan de andere kant van de tafel gaat zitten, hè, want als we dan ook naar bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord inkopen kijken, ja. Vind je dat dat ook voldoende inclusief is? Of gaan we eigenlijk nog wel heel beperkt voor één soort product, namelijk laagste kwaliteit, laagste prijs in ieder geval?
Nee, dat zie je eigenlijk niet meer. Nee, of zelden, laat ik het zo zeggen. Hè, dus dan moet je even een onderscheid maken, denk ik, tussen de bouw. En de rest van aanbestedend Nederland, van inschrijvend Nederland. De bouw heeft toch wel een... die zijn veel verder met een heleboel zaken. Dus, en je ziet ook dat heel veel discussies over aanbesteden worden door de bouw aangezwengeld. Omdat zij met hun grote infrastructurele projecten natuurlijk daar meeste hinder dan wel profijt van vinden.
Ja, staat de bouw niet bekend als de meest progressieve, innovatiefste sector?
Nou, op dit moment zullen ze wel moeten, want ze hebben ook de grote uitdagingen. Als je kijkt dat er is een bouwbedrijf bijvoorbeeld, dat eigenlijk al voordat het begon te spelen, zei van, weet je wat, ik ga het gewoon helemaal circulair doen. Dus die hebben gewoon alles elektrisch gedaan. En ja, dan, dat was wel even zoeken. Soms waren ze dan ook al wat duurder. Maar er zijn bouwbedrijven die gewoon hartstikke goed circulaire dingen kunnen maken.
Ja, maar dat is toch wel, dat is toch wel de minderheid, toch, in de bouwbedrijf?
Nou, de druk begint er wel op te komen. Ja.
Maar goed, laten we dan meteen maar de koe in die zin bij de hoorns vatten. Hè? Dat maatschappelijk verantwoord inkopen. Er zijn natuurlijk best heel veel partijen in de markt die daar een aanbod op hebben. Ja. Die prachtige producten kunnen leveren. Het zijn niet altijd de partijen die uitgekozen worden door de overheid.
Nee.
Waar zit het gat?
Het gat zit in het hele simpele feit dat als er 9 of 10 meedoen. De 10 bedrijven doen mee en ja, er kan er maar eentje winnen. Dus er vallen altijd oplossingen af.
Ja.
En wat je dan ziet bij aanbestedingen is, of binnen de aanbestedende markt, is dat daar de mogelijkheid bestaat om je ongenoegen daarover luid en duidelijk te maken.
Als marktpartij bedoel je?
Als marktpartij, ja. Ja. Want er wordt heel vaak gezegd natuurlijk, god, dat hele aanbesteden, man, hè, moet dat nou? En dan komen er allerlei horrorverhalen naar boven. En we hebben een hele grote ochtendkrant die ook vaak in chocoladeletters duidelijk aan ons iedereen maakt hoe ongelooflijk belabberd het allemaal wel weer niet is, wat er gebeurt in Nederland op inkopend en of aanbestedend gebied. Maar zet daar nou tegenover dat we over het andere deel van de markt, de private markt, daar hoor je nooit iets over. He, dus het gaat alleen maar over die ene kant en nooit over die andere. Want die brengt nooit iets naar buiten. Dus dan is het heel makkelijk om om de zwarte piet bij de aanbestedingen te leggen. Terwijl eigenlijk een van mijn kernboodschappen altijd als ik met inkopers praat is, of met overheidsinkopers is, het gaat gewoon best goed. Ja. Echt waar, de meeste aanbestedingen lopen prima.
En wat bedoel je dan met best goed? Zeg je dan, de juiste partij wordt uiteindelijk gegund. Hè? De klus wordt gegund aan de juiste partij. Is dat dan met de beste kwaliteit? Is dat dan met de beste prijs? Wat bedoel je dan met het gaat best goed?
Dan heb ik het vooral over het proces. De uitkomst ervan, ja, die zal over het algemeen ook wel goed gaan. Want ik lees niet in de krant voortdurend dat allerlei aanbesteden contracten, het overgrote deel daarvan, fout gaat. Nee. Nederland loopt lekker door, hoor.
Maar goed, als we dan toch kijken naar het maatschappelijk verantwoord inkopen, ja. Hè, dan zijn we natuurlijk toch nog, kunnen we nog wel enorme meters maken. Dat zou natuurlijk eigenlijk veel sneller kunnen. Mm-hmm. Dus vanuit dat perspectief is het misschien niet echt goed. Is het misschien net een kleine voldoende. Want hoe zou dat proces, hè? Want we hebben natuurlijk ook al even met elkaar voorzitter bespreken. Ja. Dat je zei van, op het moment dat jij natuurlijk als overheid een aanbesteding doet, je hebt daar een hele riedel in opgenomen vanuit het maatschappelijk verantwoord inkoopperspectief. Hoe wordt dat ontvangen door de markt?
Dat is eigenlijk een van de van de aandachtspunten die je inderdaad hebt. Die we inderdaad voorbesproken hebben. Er komen ongelooflijk veel tenders op de markt. En een deel van die tenders zijn aanbestedingen. He, om een voorbeeld te geven, bij CSU zitten we nu, het is begin juni, we zitten nu al op 760 tenders die we gemaakt hebben. Dus we gaan richting de 1500 tenders. En denk tegen tussen de 300 en 400 aanbestedingen. Dat is een enorme bergwerk. Een van de trends die je daarin ziet, is dat tenders steeds complexer worden om te beantwoorden. Steeds meer, er komt een presentatie bij en de inschrijftijd wordt ook wat korter. Niet zozeer van aanbestedingen, maar van alle tenders gemiddeld. En bij aanbestedingen heel duidelijk zie je de toenemende maatschappelijke doelstellingen opgenomen worden. Hè, ja. Waar het ooit begon bijvoorbeeld met SROI. Ja, dus ik neem aan dat iedereen wel weet wat SROI is.
Ja, nog lekker.
Ja, ik gooi even jargon erin, maar we zijn entrenou, dus dat kan wel, denk ik. We gaan voor circulariteit, we gaan voor CO2-reductie, we gaan voor minder waterverbruik, microplastic moet de deur uit.
Nou, we gaan ook, we hebben net Anieke ook hier in de uitzending gehad, we gaan ook voor meer vrouwen aan de top, we gaan ook voor een sociaal veilig werkklimaat. Ja. Dus er komen ook nog inclusiviteitseisen bij, dus dat lijstje kan nog aangevuld worden.
Ja. En het is, dan is het voor de markt, voor een marktpartij die zo'n bestek eigenlijk ontvangt. Kun je het een beetje vergelijken met als, nou, je ging vroeger naar de Jamin en dan mocht je een ijsje, een soft ijsje halen. En dan, wauw, dan kreeg je ook nog, mocht je een dipping erbij doen. En dan stond je te kiezen met al die dingen. Oh, nou, oké, dan ging ik voor de, ik hou van kleurtjes, dus in de tutti frutti bakken voor je dat spul. Nu zie je dat er eigenlijk steeds meer dippings bovenop dat Jamin-ijsje gelegd worden. En dat het best wel een uitdaging wordt. Omdat iedere dipping kostte in de tijd een kwartje. En je voegt ook kosten toe in wezen. En uitdagingen, extra uitdagingen in de uitvoering van een opdracht. En ik denk dat je dan als overheid moet beseffen dat je, en daar ben ik het helemaal mee eens, hè, gewoon daar ons uit als markt. Zorg dat we gewoon echt aan de slag gaan en met vuur in de bibs aan de slag blijven. Maar let wel op dat je gaandeweg misschien ook wel partijen gaat verliezen.
Ja, maar zijn dat dan niet ook niet de partijen die je juist wil verliezen?
Nee, je wil iedereen meenemen. Het zou heel raar zijn als je als overheid zegt van, goh, ik ga met een klein select groepje werken. Je wil eigenlijk dat breed. Het zou heel raar zijn als je zegt van, nou, ik wil alleen zaken met die partijen en de rest laat ik links liggen eigenlijk.
Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat je juist die eisen opstelt, omdat je ook, hè, dat is natuurlijk ook een selectief instrument, waardoor de markt gaat bewegen. Sommige partijen zullen zeggen, nou, daar kan ik niet aan voldoen, dus ik schrijf niet meer in. Maar dat zijn ook de partijen die je niet meer aan boord wil hebben.
Ja, en dan wat je ziet is er een soort overflow effect. Het begint vaak met de grote tenders. Hè? Dus je ziet dat als hele grote overheidsinstellingen bepaalde eisen stellen die behoorlijk hoog zijn. Dan is het voor een marktpartij is het heel interessant om daar toch op in te schrijven. Die investering die kun je namelijk terugkrijgen.
Ja.
Dus er zit altijd een investering, er zit heel vaak een investering bij. En die kun je terugverdienen. Heb je eenmaal zo'n grote klant binnen, een paar van die grote opdrachten, dan kun je ook naar kleinere opdrachten toe. He, je ziet dan ook dat kleinere overheden dat gaan doen. He, dus de uitdaging zit hem ook doorgaans niet bij de Rijksoverheid. Die heeft de zaakjes echt wel redelijk goed op orde. Het zit hem eigenlijk in het kaskaderend effect naar beneden toe, naar de hele kleine aanbestedende diensten, waar we nauwelijks duurzaamheidseisen eigenlijk zien. He, op het moment dat een basisschool, nou ja, die schrijft van, joh, je bent ook nog duurzaam. Hè? Dat zetten ze in de eisen. En dan
zeg je ja.
Ja, inderdaad. Doe even 5% SROI. Ja, natuurlijk, joh. Maar ja, er zit maar één persoon.
Ja.
Dat is gewoon, ja.
Nou ja, dus het wordt dan wel uitgevraagd. Er komt er een antwoord op. En dat wordt dan voor lief eigenlijk genomen. Hè? Dat zal dan wel kloppen, ga je dan vanuit.
Ja.
Hoe zou het beter kunnen? Want aan de ene
kant, ja, beter. Kijk, wat het leuke effect is omdat je aan de bovenkant bij die grote clubs aan het investeren bent, dan op een gegeven moment tegen de tijd dat je bij die school komt, ja, dan ben je al groen en duurzaam bezig. Dus die school die krijgt het er eigenlijk gratis bij.
Ja. Dus, maar dan snap ik niet zo goed wat eigenlijk dan, wat je zegt, hè, doordat al die in die bids komen steeds meer eisen te staan. CO2-uitstoot, de vrouwen aan de top, sociale veiligheid, duurzaamheid. En je zegt dat verzorgt soort eigenlijk voor een verhoging van de prijs.
Ja, of risico, ja.
Maar je zegt tegelijkertijd, ze worden wel duurzamer, die bedrijven. Dus dan heb je toch uiteindelijk wel wat je wil. Je wilt toch uiteindelijk naar een duurzamere.
Oh, ja, maar het een of het ander niet uit te sluiten. Integendeel, het is, wat ik vraag is, is niet zozeer een waarschuwing, maar wel een bewustwording bij inkopers, overheidsinkopers, van let op, als je begint te stapelen, niet iedereen kan mee in die stapeling. Hoe graag we het ook zouden willen, soms houdt het even op. Even afgezien van het feit dat er heel veel tenders en aanbestedingen lopen. Hè. Dus soms, weet je, ik heb echt geen tijd nu. Dat is heel jammer dan. Maar doorgaans lukt het wel. En het is licht kostenverhogend. En dat is nou een van de, we verwachten niet dat de overheid in de komende jaren heel veel meer geld heeft. Dat is wel duidelijk.
Nee.
Dus,
Goed, er komt een vraag
ambities
binnen.
Ambities, maar de budgetten niet.
Ja, dus dat, ja. Want inderdaad, als jullie, onze kijkers, als jullie vragen hebben aan Alfred, stel ze zeker ook. Ja, Alfred, dit is een vraag van Niels. Niels van Omen. Die vraagt, maar daarmee zie je 3 extra eisen als luxe, topping. Het is noodzaak en uiteindelijk in het belang van de aanbesteder en inschrijvers zelf.
Mm-hmm.
Het is ook in jullie belang.
Ja, en dat is ook zo.
Ja.
Ja, daar heeft Niels gelijk in. En dat is ook wat ik vaak zeg. Dat de eisen die de overheid eigenlijk ons oplegt, die doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en innovatie en inclusiviteit. Als je daarin meegaat en je investeert daarin, dan zorg je er uiteindelijk voor dat zo'n bedrijf concurrerender wordt.
Ja. En dat je dus ook die kleine visjes mee kunt gaan pakken.
Ja, dus ik roep ook altijd op, joh, kom erop met je eisen. Aan de andere kant blijf ik dan zeggen van, goh, dan heb je een bepaalde groep die mee kan. En een andere groep die hobbelt er achteraan, zoals altijd. Hè. Je hebt de early adapters en dan heb je de silent majority die er achteraan komt. En je zult altijd mensen hebben die zeggen van, joh, ik ben heel erg blij met wat ik aan het doen ben. En ik geloof het allemaal wel.
Ja, dus je zegt aan de ene kant is het gewoon ook fijn, want je wordt er zelf ook een beter bedrijf van. Hè,
als ik denk wel. Als BV Nederland zijn wij echt gebaat bij dit verhaal, plus ja, het water staat ons aan de lippen gewoon. Dus,
maar het selecteert zich op een bepaalde manier dus ook uit. Hè? De goede worden uitgekozen en de slechte niet. Laten we ervan uitgaan dat dat inderdaad zo werkt.
Hopelijk wel, ja.
Nou zijn er natuurlijk ook nog wel ondernemers die het dan misschien niet zo nauw nemen met allerlei integriteitseisen. Misschien toch aardig om even te kijken naar een korte actualiteit. Het kan niemand zijn ontgaan over Stuart van Linden. En er hoort ook een leuk muziekje bij.
Everybody looks to the left, everybody looks to the right. Can you feel that? Yeah, we're playing with the love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the, oh, the ching, the ching. Ain't about the, yeah, bubbling, bubbling. Wanna make the world dance. Forget about the price.
Ja, forget about the price tag.
Ja,
ja, volgens
letterlijk.
Mij was dat niet aan de orde bij Siewert van Linden. Die vergat volgens mij het prijskaartje niet. Alhoewel die zich natuurlijk wel als weldoener in eerste instantie presenteerde. Hè?
Ja.
Wat is hier nou in jouw ogen misgegaan?
Voordat ik daarop in wil gaan, wil ik eerst even aangeven dat ik het jammer vind dat we het hierover hebben. Omdat dit nou zo'n duidelijk voorbeeld is van, ja, de happy's weer met het aanbesteden. Het gaat weer over het hoe en niet over het waarom wij aanbesteden. En door er aandacht op aandacht aan te geven, eigenlijk bevestigen we weer van, ja, een beetje die zelf meeleidende rol die ik wel eens bij overheidsinkopers zie van, goh, ja. Terwijl, ja, dat hoeft helemaal niet. Het meeste gaat gewoon goed en dan komt er dit verhaal langs. En dan...
Maar is het dan de rol van we zijn belazerd of zo? Is dat dan die zelfmedelijdende rol?
Nou, ik weet niet wat het is. Wat ik ervan gelezen heb, hè, ik ben net zo goed geïnformeerd als de buurman wat dat betreft. Heb ik sterke twijfels of hier überhaupt een inkoper aan te pas is gekomen. En daarom vind ik het zo oneerlijk dat overheidsinkopers hierop worden aangesproken waarschijnlijk. Van, zie je wel, daar gaan we weer met dat aanbesteden. Het gaat weer niet goed. Het is weer vriendjespolitiek. Maar volgens mij, dit is helemaal geen aanbesteding geweest. Dit is gewoon handjeklap. Waarbij inderdaad een aantal mensen zich wat te buiten is gegaan aan een aantal zaken.
Ja, dus hier hebben ze juist de professionaliteit van de inkomer juist helemaal niet gebruikt.
Nee, en dat is heel bijzonder. Ik heb een militaire achtergrond. En ik heb altijd geleerd als ik op missie ga, je moet zorgen, train as you fight, werd er gezegd. Dus, dus trainen, zodat je een automatisme krijgt. En op het moment dat er dan iets is, er is crisis of je komt in een gevecht terecht, dan weet je bijna automatisch wat je moet doen. En dan vind ik het heel erg bijzonder dat op het moment dat er een crisis is, dat ze eigenlijk, en er moet iets aangekocht worden, er is een inkoopproces, dat je dan tegen de professional die dit al 1000 keer gedaan heeft, zegt, weet je wat, we nemen het over van je.
Ja.
Terwijl ik weet zeker dat een inkoper, als je had gezegd, joh, normaal heb je 6 weken, voor een inkooptraject. Je hebt nu 6 dagen, succes, dan was dat prima gegaan. Want je kunt ook in die 6 dagen kun je gewoon je doelstellingen, je budgetstelling, je gunningscriteria, alles kun je gewoon klaarmaken. En je kunt ook die markt ervoor klaarmaken, voor luisteren. Je hebt 48 uur om te antwoorden.
Ja, want dat is natuurlijk, je zegt, hè, het is waarschijnlijk niet door een professionele inkoopafdeling gedaan, want anders dan zou...
Ik betwijfel of er naar geluisterd is.
Of er naar geluisterd is.
Dat is misschien de nuance die ik aan wil brengen. Ja, of ze overroeld zijn.
Ja, train as you fight. Want wat zou je als overheid dan mogen verwachten ook van een opdrachtnemer? Het liedje was natuurlijk ook... Hè, sowieso komt het van de playlist van onze kijkers. Hè. Ja. Maar het gaat eigenlijk ook over willen de wereld mooier maken. We hebben allemaal diezelfde ideële instelling. Ja. Of is het ook een beetje naïef om te denken dat een ondernemer dezelfde doelstelling voor ogen heeft als de overheid? Wil je wel echt samen dansen?
Ik denk dat Siewert kwam natuurlijk niet zomaar opeens uit de hemel vallen of uit de hel wandelen en klopte aan bij het ministerie. Die is geïntroduceerd, die kende de juiste mensen. En daar is op basis van we kennen Siewert, goede jongen. Dus hij heeft een comité van aanbeveling. Nou, dat ziet er ook goed uit. Weet je wat, we gaan in zee met hem, ja.
Ja, ja. Maar even los van het incident, Siewert van Linde. Hè? In zijn algemeenheid, wat mag je verwachten van een opdrachtnemer? Want het gaat ook over integriteit. Het gaat ook over, hebben we dezelfde stip op de horizon, hè, als het gaat om duurzaam inkopen. Hè? We willen allemaal naar die inclusieve samenleving. Of is dat ergens ook naïef? Zijn de belangen ook toch wel echt anders? Een ondernemer wil gewoon geld verdienen. En die overheid die wil gewoon zorgen dat het beleid wat ze voor ogen hebben uitgevoerd worden.
Dan ga ik bezwaar maken tegen de term, de veralgemenisering van de overheid en de markt. Ondertussen is er zo'n breed scala aan marktpartijen met sociale doelstellingen. Bedrijven, gewoon grote bedrijven die ook gewoon netjes hun belasting betalen. Dat is een van de redenen waarom ik in de tijd ook geageerd heb tegen het begrip sociale onderneming. Alsof de rest dan asociaal is. Dat slaat nergens op. En er zijn overheidspartijen die inderdaad hun doelstellingen op het gebied van inclusiviteit en dat we zeggen alle politieke doelstellingen, die dat heel serieus nemen. En er zijn er ook die rapportje van maken. Dus de overheid bestaat niet net zo in als de markt bestaat. Het is een verzameling van individuen waarbij de een een stuk opportunistischer is dan de andere. En je hoopt dat zeg maar de partijen met het hart op de juiste plek elkaar vinden. Dat is prima. En je hoopt dat die andere partijen elkaar ook niet vinden. Want je hoopt dat ze langzaam maar zeker uitsterven. Maar dat de balans het goed doorslaat.
Ja. Ja, want dan tenslotte, hè, als we dan zo'n beetje naar het einde van het gesprek gaan. Heb jij nog tips ook aan de inkopers die kijken, de tenderaars, ook misschien wel marktpartijen? Hè, van hoe kun je aan de ene kant, hè, het thema van het congres is inkopen doe je samen.
Ja, altijd.
Dus echt dat samenspel. Ja. Tegelijkertijd heb je natuurlijk ook gewoon allebei een ander perspectief.
Ja.
Hoe zou dit proces nog verder geoptimaliseerd kunnen worden?
Ik denk dat het besef van dat een inkoper is tegelijkertijd de verkoper van zijn organisatie. En van de doelstellingen die organisatie wil halen. We krijgen nog zoveel bestekken binnen waarin de doelstelling eigenlijk niet eens duidelijk is. Ja, wat wil je nou? Ja, dus geef dat nou eens duidelijk aan. Hoeveel CO2? Hoeveel inclusiviteit? Je ziet dat het meten daarvan ook heel erg moeilijk is. He, dus ik kan van alles beloven, maar wat is waar? Het wordt steeds complexer. Bij SROI konden we dat nog redelijk meten. Daar hadden we het bouwblokkenmodel, of hebben we het bouwblokkenmodel. Dan kun je zeggen, nou, iemand die zo lang in de WW zit, zoveel. En waar, jongen, kost zoveel. Maar als het gaat over CO2-reductie of over biodiversiteit, waar begin je te meten? Dat zijn ongelooflijk complexe zaken. Dus mijn eerste oproep is, wees heel duidelijk in wat je wil eigenlijk. Wat wil je nou bereiken? En hoe ga ik het meten? En hoe beoordeel ik? Want we zien ook wel dat dingen die opgeschreven worden soms ook best makkelijk aangenomen worden voor waar. Dus er zijn voorbeelden inderdaad van, nou, wij zijn CO2-neutraal. Of zelfs nog erger, we zijn CO2 of klimaatpositief. Want we kopen zoveel van die certificaten in, dat we eigenlijk meer... We zijn beter voor het milieu dan eigenlijk mogelijk is. Ondertussen reizen we nog steeds met diesels. Maar ja, je kunt die certificaten gewoon kopen. Het slaat natuurlijk nergens.
Dat is ook een beetje de greenwashing. Hè? Dus greenwashing. Dan denk je dat je een
denk daarbij na. Ja.
Ja. Maar zijn er al standaarden waardoor we het wel echt kunnen meten? Dat is natuurlijk ook lastig.
Die beginnen wel te komen, natuurlijk. Maar het blijft heel moeilijk. Absoluut. En dat is de uitdaging waar we met z'n allen voor staan. Dus we zijn nu eigenlijk maatschappelijk verantwoord aan het inkopen met de kennis van gisteren, de doelstellingen van vandaag, maar met het grote vraagteken van morgen. En we weten dat dingen beter gaan worden en dat er een heleboel zaken echt de goede kant op gaan. Maar ja, ga je dan beoordelen op wat je gisteren deed, dat zul je dan morgen ook wel doen. Of ga je op zoek naar partners, mensen die bewezen hebben dat ze dat goed kunnen. Ik denk dat het per opdracht, per aanbesteding anders is.
Ja. En misschien tenslotte nog voor de mensen die kijken, want we hebben ook al gesproken over dat het misschien soms als inkoper, dat je ook wat gevoel hebt dat je misschien een beetje te veel de moraalridder bent of met het vingertje wijst. Hoe heb jij nog een tip voor de mensen die kijken, die inderdaad ook toch al deze eisen moeten opnemen in de aanbesteding, in het bestek, hoe ze dat ook op een gemotiveerde manier kunnen blijven doen? Zonder dat ze aan het zeuren zijn misschien.
Ik denk dat ze allereerst eventjes terug moeten naar hun interne opdrachtgevers. Inkopers, net als tenderaars, zijn mensen die het proces begeleiden. Inkopers aan de ene kant, tenderaars aan de andere kant. En soms moet je gewoon beseffen, als je dit allemaal wil, besef je dan twee dingen. We krijgen waarschijnlijk minder inschrijvers en misschien wordt de prijs een beetje hoger. Dus en weten we zeker dat we dit allemaal wel kunnen behappen. Wat doen we er eigenlijk zelf aan? Dus keep it real. Zou mijn advies zijn. Je ziet dat veel. Tenminste, het is mijn aanname, laat ik het zo zeggen. Dan formuleer ik het wat preciezer. Het is mijn aanname dat veel inkopers soms nog wel eens worstelen met hun interne opdrachtgevers. Dat die interne opdrachtgevers eigenlijk te weinig luisteren naar het advies van hun inkopers. Van goh, weet je, dit zou iets minder of iets meer doen. Daar hebben we in de tijd de tenderonkostenvergoeding voor in het leven geroepen. Alleen het wordt altijd beschouwd als iets waarmee de markt eigenlijk geld verdient. Terwijl het eigenlijk bedoeld is als van joh, hier heb je iets om naar je wethouder te gaan en zeggen: goh, meneer of mevrouw de wethouder, u kunt het wel doorzetten, maar ja, weet je, we hebben tenderkostenvergoeding en als het misgaat, moeten we iedereen €5.000 betalen. Weet u het zeker? Zullen we niet nog even een maandje even wat beter nadenken over wat willen we nou? Hoe gaan we het meten? Wie beoordeelt dat? En zijn ze eigenlijk wel capabel? Is het wel waar wat er gezegd wordt? Het kan allemaal. En dat is de samenspraak met de markt die je kunt hebben daarin. Absoluut.
Ja, en daarbij zeg je dat samenwerken gaat ook heel erg over hoe je dat intern dus ook met elkaar oplost. En hoe serieus je elkaar daar ook in neemt.
En daarin gaat het goed. Ik vind dat inkoop een steeds professionele vak wordt. Je ziet dat er is veel jonge instroom, academici, hoog opgeleid. Wat je wel ziet is dat zij voornamelijk op het proces zitten. En iets minder op de inhoud van wat ze aankopen. In het verleden hadden we meer materiedeskundige inkopers. Nu wordt het wat meer geoutsourced als zijnde wij zijn de regieorganisatie en iemand anders die snapt dat wel. Maar dan krijg je toch soms hele rare bestekken binnen waar je denkt van
Ja, dus ook daarin heb je eigenlijk de aanbeveling, zorg ook dat je wat inhouddeskundigen ook nog in je...
Sluit die aan, want je kunt niet van inkopers verwachten dat ze alles beheersen. Nee. Ik heb het voorbeeld gegeven volgens mij in het voorgesprek. Een veiligheidsregio heeft gemiddeld, is mij verteld, 1,8 inkoper. En die moet brandweerauto's, stoelen, tafels, koffiezetautomaten, vloerbedekking inkopen. Ja, dat kan toch helemaal niet. Je kunt er niet overal verstand van.
Nee, want af en toe ontstaat dan inderdaad de indruk dat degene die inkoopt eigenlijk totaal geen verstand heeft van wat hij feitelijk inkoopt.
En misschien is dat ook helemaal niet nodig, want je bent de procesbegeleider. En anderen zouden moeten weten wat ze uitvragen. Je hebt interne klanten en je mag hopen dat die een beetje beseffen wat ze willen.
Ja, maar goed, de samenwerking daartussen is dus wel cruciaal.
Ja, absoluut. Ja. En kom dan naar de markt en dan leggen wij het nog een keer uit.
Goed, Alfred, dank je wel voor dit half uurtje hier in de Pianobar. Ik hoop dat onze kijkers in ieder geval veel van hebben gehad. En we eindigen met jouw geweldige liedje Blauw en Pluizig. Pluizig en Blauw.
Pluizig en Blauw. Alweer, dank je wel.
Pluizig en blauw, kijk, ik ben pluizig en blauw. Het is de kleur die ik wou. Het is precies het soort blauw. Het blauw waar ik zo van hou. Niet zwart, niet groen en niet grauw. Niet hard, maar pluizig en blauw. En oranje, de beurt is aan jou.